Welkom bij Medicas Podcast. De Nederlandse podcast om je medische kennis op te frissen. Ik ben Claudia en jouw podcasthost. In de vorige aflevering hebben we het uitgebreid gehad over de stolling. Primaire hemostase, secundaire hemostase, fibrinolyse, het kwam allemaal voorbij. In deze aflevering gaan we een stapje verder en kijken we juist wat er gebeurt bij stollingsstoornissen en bij bloedverdunners. Luister daarom vooral eerst even aflevering 39 voordat je deze aflevering gaat beluisteren. Oké, ben je blijven hangen? Let's go! Laten we eerst even heel simpel beginnen. Oké, het betekent niet dat het heel ingewikkeld wordt, maar we beginnen gewoon bij het begin. Wanneer is nu de APTT verlengd en wanneer is juist de PT verlengd? Zoals we eerder hebben besproken is de APTT de tijd die het bloed nodig heeft om de intrinsieke weg te doorlopen tot stolling. En normaal is de APTT tussen de 30 en 40 seconden. Er moeten dus problemen zijn met de intrinsieke weg als we een verlengde APTT in het bloed vinden. Allereerst is er bijvoorbeeld een deficiëntie van factor 8, de factor die factor 9 helpt om factor 10 te activeren. En verminderd factor 8 komt voor bij hemofilie A en de von Willebrand-ziekte. Huh? Maar die laatste zorgt toch juist voor minder von Willebrand-factor en heeft dan juist toch te maken met de primaire hemostase? Dat is correct. Maar daarnaast helpt de von Willebrand-factor met het transport van factor 8. Je krijgt een verlengde APTT. Bij hemofilie B heb je een deficiëntie van factor 9. Je kunt uiteraard ook een tekort hebben van factor 11 en 12, waardoor de APTT verlengd is. De PT is de tijd die het bloed nodig heeft om de extrinsieke weg te doorlopen tot stolling. En de PT is normaal gesproken tussen de 11 en 14 seconden. En de bekende INR is afgeleid van de PT. De INR geeft aan hoeveel langzamer het bloed van een patiënt stolt. Zo geeft de INR van 1 aan dat het bloed tussen de 11 en 14 seconden stolt. Een INR van 2 doet er dus 2 keer zo lang over. Ongeveer 22 tot 28 seconden. De belangrijkste factor van de extrinsieke weg is factor 7. Een tekort aan deze factor geeft uiteraard een verlenging van de PT. De PT is ook als eerste verlengd bij een diffuse intrafasale stolling, ook wel DIS genoemd. En DIS ontstaat als complicatie bij een bevalling, bij infecties, maligniteiten of ernstig zieke patiënten. Want de bloedstolling wordt geactiveerd. En er ontstaan allerlei microtrombi in de bloedvaten en de stollingsfactoren worden volledig verbruikt. En dit kan aan de andere kant weer leiden tot bloedingen. Het is dus eigenlijk een verkeerde reactie van het lichaam op een ziekte of aandoening. Maar het is daarnaast ook een levensbedreigende aandoening die lastig te benaderen is omdat er zowel microtrombi ontstaan als een verhoogd risico op bloeding is door het verbruik van die stollingsfactoren. Uiteindelijk zal zowel de PT, APTT als de D-dimeren verhoogd zijn en de trombocyten verlaagd. Maar een eerste hint richting DIS is dus een verlenging van de PT. Factor 7 heeft namelijk de kortste halfwaardetijd, waardoor het sneller verbruikt is. Een ander probleem waarbij je dus eerst een verlengde PT ziet, is bij vitamine K-antagonisten. Denk aan acenocumarol, Marcumar en fenproquimon. Vitamine K is namelijk een belangrijke factor bij het maken van 4 stollingsfactoren. En deze stollingsfactoren kun je onthouden door het jaartal 1972 te onthouden. 9, 10, 2... 7. Als je start met vitamine K-antagonisten, zul je even geduld nodig hebben voordat het werkt. De aanwezige stollingsfactoren kunnen namelijk nog gewoon hun werk doen. Maar nieuwe stollingsfactoren worden niet meer voldoende aangemaakt doordat het vitamine K wordt tegengewerkt. Het is zelfs zo dat vitamine K-antagonisten de eerste dagen na start een trombotische werking hebben. Het inhibeert namelijk ook de antistollingsfactoren proteïne C en S. Daarom krijgen patiënten die starten met acenocumarol eerst een paar dagen heparine, zodat er direct een bloedverdunnende werking is. Nou, zoals ik net heb gezegd, is factor 7 een factor met een korte halfwaardetijd. En daarom zie je als effect op vitamine K-antagonisten als eerste dat de PT geïsoleerd stijgt. In een volgend stadium zal ook de APTT meestijgen, omdat je zowel de intrinsieke als de extrinsieke weg inhibeert. Vitamine K-antagonisten zijn redelijk onvoorspelbaar tussen patiënten en binnen één patiënt. Onder andere door het verschil in dieet en daarmee het verschil van inname van vitamine K, dat vooral in groene bladgroenten zit. Daarom wordt regelmatig de INR, oftewel de PT, gecontroleerd om te kijken of de mate van antistolling nog oké is. Er zijn verschillende soorten antidota voor patiënten met vitamine K-antagonisten. Allereerst kun je uiteraard vitamine K geven. Je lichaam kan met die nieuwe vitamine K nieuwe stollingsfactoren aanmaken, maar dit heeft wel eventjes tijd nodig. Een snellere manier is om patiënt protrombinecomplex te geven, oftewel Beriplex. Dit is een middel waarin de stollingsfactoren 9, 10, 2 en 7 zitten. De stollingsfactoren die afhankelijk zijn van vitamine K. En door Beriplex toe te dienen, dien je direct de stollingsfactoren toe die een werking kunnen doen en hoef je dus niet te wachten totdat ze zijn aangemaakt. Of je geeft een plasmatransfusie, omdat hierin ook alle stollingsfactoren zitten. Een andere reden waarom zowel de APTT als de PT tegelijk verlengd zijn, is leverproblemen. De stollingsfactoren worden grotendeels in de lever aangemaakt. En zodra je lever niet meer goed functioneert, zullen er dus ook minder stollingsfactoren worden aangemaakt en krijg je verlenging van je stollingstijden. Ook heparine en DOAX zorgen voor een stijging van zowel de PT als de APTT. En dit is gelijk een mooi bruggetje naar de werking van verschillende bloedverdunners en het gevolg op PT en APTT. De meest gebruikte bloedverdunner is Ascal, oftewel acetylsalicylzuur. Het is ook wel een plaatjesremmer. Als er weefselschade is, worden de trombocyten onder andere geactiveerd door het von Willebrand-factor, waar we het de vorige keer over hadden. Maar het wordt ook geactiveerd door thromboxaan A2. En dit stofje zorgt ervoor dat er bepaalde receptoren op de trombocyten tevoorschijn komen, waardoor de trombocyten vast kunnen plakken aan elkaar en er dus een trombus ontstaat. Nou, acetylsalicylzuur blokkeert de productie van thromboxaan A2, waardoor de bloedplaatjes dus minder makkelijk samenklonteren. Het helpt bijvoorbeeld wel goed in gevallen waarin er geen weefselschade is, maar wel af en toe stolsels kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld na plaatsing van een stent. Acetylsalicylzuur heeft een impact op de primaire hemostase. Dus de PT of de APTT zal niet verlengd zijn. Clopidogrel en ticagrelor zijn trombocyte-aggregatieremmers. Het samenklonteren van de bloedplaatjes in de primaire hemostase noemen we namelijk ook wel trombocyte-aggregatie. Clopidogrel wordt in de lever omgezet naar de actieve vorm en bindt vervolgens irreversibel aan trombocyten. De trombocyt wordt op die manier gemanipuleerd dat het niet meer wil binden aan andere trombocyten. Het remt de trombocytenaggregatie. Een bloedplaatje waaraan clopidogrel is gebonden is dus helemaal niet meer functioneel. Stop je clopidogrel? Dan moeten er dus eerst nieuwe trombocyten worden aangemaakt voordat de stolling weer op orde is. En dit duurt ongeveer 7 tot 10 dagen. En dit is nou precies de reden waarom je 7 dagen moet stoppen met clopidogrel voor een operatie. Er is helaas geen antidotum voor clopidogrel. Je kunt eventueel wel een trombocytentransfusie overwegen, waarbij je dus gloednieuwe bloedplaatjes toedient aan je patiënt. En net zoals acetylsalicylzuur heeft clopidogrel en ticagrelor impact op de primaire hemostase. Dus er zal niks veranderen aan je PT of je APTT. Dan de DOAX, de directe orale anticoagulantia. En vroeger werden ze ook wel eens NOAX genoemd. Maar de nieuwheid is inmiddels al wel vanaf. Er zijn verschillende DOAX, zoals de bekende rivaroxaban, apixaban, edoxaban en dabigatran. En zoals je hoort eindigt elke DOAX op AN. En daar kun je ze ook aan herkennen. Sterker nog, rivaroxaban, apixaban en edoxaban eindigen allemaal met xaban. En je kunt het ook wel lezen als factor 10, X, A, activated, ban, xaban. Deze DOACs remmen namelijk allemaal geactiveerd factor 10, de gemeenschappelijke stollingsfactor. Hierdoor wordt prothrombine en fibrinogeen niet meer geactiveerd, waardoor er dus geen stabiele bloedklonten kan ontstaan. Dabigatran heeft Nixaban aan het einde, omdat het op een andere manier werkt. Het is namelijk een trombine-inhibitor, waardoor fibrinogeen niet meer wordt omgezet in fibrine. Er ontstaat dus opnieuw geen stabiele bloedklonter. Deze DOACs geven een veel stabieler resultaat dan de vitamine K-antagonisten, waardoor het dus niet nodig is om de werking te checken. Sterker nog, die PT en APTT die veranderen onvoorspelbaar bij het gebruik van DOACs. Er zijn meerdere studies geweest die geen correlatie hebben gezien tussen het gebruik van DOACs en een verlenging van de PT en APTT. Waarom? Ja, ik kon het niet vinden, want je zou verwachten dat zowel de PT als de APTT zou verlengen als je factor 10a of trombine zou inhiberen. Maar goed, niet alles in de geneeskunde kun je heel makkelijk verklaren. De reden dat rivaroxaban en apixaban het meest worden gebruikt in de kliniek is omdat hier een antidotum voor is, namelijk andexanet alfa. De DOACs hebben ongeveer een halfwaardetijd van 5 tot 12 uur. En dit is de tijd waarin het lichaam de helft van de dosis afbreekt tot een niet-actieve vorm. De DOACs inhiberen de actieve vorm van factor 10 en trombine. Er is dus niks mis met de inactieve vorm van factor 10 en prothrombine. Zodra de dosis van de DOACs lager wordt, kan de stollingscascade weer worden opgepakt. Patiënten hoeven daarom 1 tot 3 dagen voor een ingreep de DOAC te stoppen, in tegenstelling tot clopidogrel. Dan de heparines. Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten heparine, want die zijn er namelijk. Je hebt de gewone heparine, die je voornamelijk intraveneus gebruikt. Heparine stimuleert antithrombine 3. Weet je het nog? Antithrombine 3 zit natuurlijk in het lichaam en inhibeert factor 10a en trombine. Het is een van die antistollingsfactoren die ik in de vorige podcastaflevering heb besproken. Door heparine te geven is er minder factor 10a en trombine en dus ook minder fibrine. Het zorgt er daarnaast voor dat factor 12, 11 en 9 worden geïnhibeerd. En het zijn allemaal stollingsfactoren van de intrinsieke weg. Heparine zorgt voor een verlengde APTT. En deze vorm gebruik je voornamelijk in een klinische setting en kun je dus ook monitoren met de APTT. Nou, daarnaast heb je ook de LMWH, de Low Molecular Weight Heparin. Dit is eigenlijk een verkorte versie van heparine en zijn indirecte 10A-inhibitoren. Voorbeelden hiervan zijn fraxiparine en fragmin. Net zoals heparine activeert het antithrombine 3. Alleen doordat dit de verkorte versie is, werkt het vooral op factor 10a. Het remt dus factor 10a en niet zozeer trombine. Dan heb je nog een ander soort heparine, dat is fondaparinux, ook wel Arixtra. En dat is ook een indirecte factor 10a-inhibitor die op dezelfde manier werkt. Alleen fondaparinux is de synthetische vorm van heparine. LMWH en fondaparinux kun je weer niet monitoren met de APTT, maar wel met de zogenaamde anti-10A-test. Er wordt dan getest in welke mate antithrombine 3 factor 10 remt. Dat is precies wat de werking van LMWH en fondaparinux is. Als antidotum bestaat er protaminesulfaat, wat direct bindt aan heparine en hierdoor inactief maakt. Alleen protaminesulfaat werkt het beste bij gewone heparine. En minder goed, en dus onvoorspelbaar, bij LMWH. Als laatste hebben we de fibrinolytica, middelen die fibrine kapot maken. De bekende middelen zijn alteplase en urokinase. Alteplase is een tissue plasminogen activator, oftewel TPA. Het bindt aan plasminogeen, die verweven zit in de trombus en activeert het waardoor plasmine ontstaat. En plasmine breekt zowel fibrine als fibrinogeen af, waardoor de bloedklonter kleiner wordt. Urokinase werkt net op een andere manier, maar activeert ook plasminogeen naar plasmine met hetzelfde resultaat. Fibrinolytica worden voornamelijk gebruikt bij bestaande trombi, zoals bijvoorbeeld bij een longembolie of een CVA. Er is geen antidotum, maar heeft wel een korte halfwaardetijd. En zo hebben we ineens alle bloedverdunners doorgenomen. De APTT is de tijd die nodig is om de intrinsieke route van de stollingscascade te doorlopen. Het is normaal 30 tot 40 seconden. Een geïsoleerd verlengd APTT vind je bij een deficiëntie van factor 8, ook wel hemofilie A genoemd, von Willebrandziekte, deficiëntie van factor 9, ook wel hemofilie B genoemd, en deficiënties van factor 11 en 12. De PT is de tijd die het bloed nodig heeft om de extrinsieke weg te doorlopen tot stolling. De PT is normaal gesproken tussen de 11 en 14 seconden. En de INR geeft aan hoeveel langzamer het bloed van een patiënt stolt. Een geïsoleerd verlengd PT zie je bij een deficiëntie van factor 7 en als eerste teken van een diffuse intravasale stolling. Een DIS is een levensbedreigende aandoening door het ontstaan van microtrombie en een tekort aan stollingsfactoren. Uiteindelijk zal de APTT en dedimeren ook verhoogd zijn. Redenen waarom zowel de PT als de APTT verhoogd zijn, zijn leverproblemen, heparine en in mindere mate DOAX. Acetylsalicylzuur en clopidogrel zijn plaatjesremmers. Acetylsalicylzuur blokkeert de productie van thromboxaan A2, dat nodig is om bloedplaatjes te laten samenklonteren. En clopidogrel bindt irreversibel aan trombocyten, waardoor ze niet meer functioneel zijn. Clopidogrel moet je 7 dagen stoppen voordat de stolling weer op orde is. Wil je dit snel geregeld hebben, dan kun je eventueel een trombocytentransfusie overwegen. Ze grijpen beide in op de primaire hemostase, waardoor je dus geen verlengde PT of APTT ziet. De vitamine K-antagonisten spelen in op de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren. Factor 9, 10, 72. Het heeft even de tijd nodig voordat het werkt, waardoor je het dus in het begin combineert met heparine. Het heeft zelfs een trombotische werking door inhibitie van proteïne S en C. De PT zal als eerste verlengd worden door de korte halfwaardetijd van factor 7, maar uiteindelijk zie je verlengd PT en APTT. Vitamine K-antagonisten zijn onvoorspelbaar en moeten daarom gemonitord worden middels het bepalen van de INR. Antidota voor vitamine K-antagonisten zijn vitamine K, protrombinecomplex of plasmatransfusie. De directe orale anticoagulantia zijn opgedeeld in 2 groepen. De factor A-inhibitoren en de trombine-inhibitoren. Eindigt het middel op Xaban, dan weet je dat je met een 10A-inhibitor te maken heeft. Het inhibeert factor 10A of trombine die deel uitmaken van de gemeenschappelijke pathway. Er is geen monitoring nodig en er is zelfs geen correlatie tussen de PT en APTT. Het antidotum van rivaroxaban en apixaban is andexanet alfa. Het gewone heparine activeert antitrombine 3 die vanzelfsprekend trombine inhibeert en factor 10A. Het zorgt ook voor inhibitie van de stollingsfactoren van de intrinsieke pathway. En daarom kun je heparine monitoren met de APTT. LNWH zijn de verkorte versie van heparine. Activeren ook antitrombine 3, maar inhiberen alleen factor 10A. Fondaparinux is een synthetische vorm van heparine en inhibeert ook factor 10A. Je kunt deze monitoren met de anti-10A-test. Het antidotum is protaminesulfaat, maar dit werkt in mindere mate voor LNWH. Als laatste fibrinolytica, middelen die fibrine kapot maken. Alteplaas is een TPA en activeert plasminogeen met afbraak van het stolsel. Urokinase activeert op een andere manier plasminogeen met hetzelfde resultaat. En dat waren alle bloedverdunners. Hey, tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Als je nu op de hoogte wilt blijven wanneer er een nieuwe aflevering online komt, kun je heel makkelijk op volgen klikken. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. En vind jij ook dat jouw collega's echt deze podcast moeten horen? Dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt het natuurlijk delen op je social media. Mijn social media is @medicalspodcast. Maar je kunt ook een beoordeling achterlaten, waardoor andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Heel erg bedankt en tot de volgende keer!